Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Bart, welkom bij een nieuwe aflevering van House Business. We willen business shapers, ondernemers en beslissers inspireren om voorop te blijven lopen. In dit programma komen ondernemers aan het woord, waarmee we in gesprek gaan over de doelen en dromen uit het verleden. Wat zijn de resultaten en hoe zijn die bereikt? En wat doet de markt? Vandaag richten we ons op Lemon Tree, een bedrijf dat al 3 decennia actief is in de ICT-sector. In het tijdperk waarin technologie een steeds grotere rol speelt, is de vraag hoe bedrijven deze technologie effectief inzetten. En dat is relevant. Vanter dan ooit. Lemon Tree biedt een scala aan sectoren van dienstverlening tot gezondheidszorg en helpt hen dus optimaliseren bij hun ICT-omgeving. We gaan het hebben over de uitdagingen en de kansen die komen kijken bij het beheren en ondersteunen van complexe ICT-systemen en hoe een bedrijf als Lemon Tree daarin een essentiële rol kan spelen. Wat zijn de drijfveren achter hun werk en hoe zien zij de toekomst van ICT? Dat gaan we allemaal bespreken het komende uur in House Business met Tony Johnson en Sjoerd Eckert van Lemon Tree.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Heren, goedemorgen. Van harte welkom.
Goedemorgen, Ron.
Ik heb een beetje proberen te omschrijven wat jullie allemaal doen. Maar ik wil eigenlijk deze uitzending beginnen met een fragment uit een uitzending van Let's Talk Business. Let op. 13 juli 2018. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daar zometeen op gaan reageren. Luister even mee.
Die treden nu iets meer naar wij. Je zijn toch altijd een beetje een soort van bescheiden geweest. Vind ik opvallend dat je dus communicatie hoog in het vaandel hebt staan. Maar dan toch wel een beetje in de eigen omgeving bent gebleven. Waar komt nu die ambitie vandaan dat nu gewoon grenzen verleggend moet zijn?
Nou, ik denk dat het met groei te maken heeft. Met de volgende fase van het bedrijf. Ik ben als ondernemer. Ik werk heel erg op mijn gevoel. En op het moment dat je dan bepaalde stappen hebt gemaakt, ja, dan worden andere mogelijkheden komen tevoorschijn. En zeg maar wat.
Noem eens één doel over.
Niet meer het grootste geheim van Alphen aan de Rijn te zijn.
Heel goed.
Nou, daarmee gaan we stoppen. Niet meer het grootste geheim van Alphen aan de Rijn te zijn. Is dat gelukt?
Zeker weten.
We zijn 7 jaar verder.
Zeker weten.
Ja, en was dat eigenlijk die periode 2018? Dat was een zo'n ommekeer dat jullie dachten, we moeten nu naar buiten treden. Wat was de reden, de aanleiding?
Nou, ik denk dat in het begin zijn wij vooral verwend doordat wij veel nieuwe klanten kregen. Omdat andere bestaande klanten heel enthousiast waren over het werk wat we hebben geleverd. Ik hoor dat je daar hartstikke goed doet, wil je komen praten. Maar op een gegeven moment is dat niet een. Ik kan je daar niet op bouwen. Moet je een systeem erachter zetten om te zorgen dat je in gesprek blijft met prospects. En moet je zorgen dat je naamsbekendheid wat groter is dan de kleine kring van opdrachtgevers, bestaande opdrachtgevers en mensen waarmee zij praten. Mm-hmm. En dus we zijn toen in gaan zetten op verkoop, vooral de marketing met deze meneer aan mijn zijkant. En vooral heel veel herrie.
Hij zit er nog steeds. Dat is wel een goed teken, toch? Ja. Ja. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, is het ook niet een beetje in de markt destijds, die periode, dat meer bedrijven naar buiten kwamen? Ik bedoel, ik kan me herinneren dat we ooit gesproken hebben ook met een bedrijf die zich richtte op de ICT achter de beveiligingspoortjes, bijvoorbeeld op Schiphol. Hadden wij nooit van gehoord. Maar er was een periode dat al die bedrijven dachten, nou moeten we toch wel laten zien wie we zijn.
Ik denk dat er in het Nederlandse ICT-landschap is altijd heel groot en heel breed. Er zijn heel veel conculega's. Ja. En veel doen hetzelfde, maar veel doen ook allerlei andere activiteiten erbij. En heel veel doen ook hele andere activiteiten binnen de IT. Ja. IT is gewoon een heel breed begrip, als het ware.
Als even wat kerncijfers erbij pakken. 2018 versus nu. Hoeveel procent zijn jullie gestegen in groei qua omzet, maar ook qua personeel?
Dat is een hele goede vraag.
Ik pin je er niet op vast, hoor. Kan je in ieder geval een beetje een beeld geven?
Ik denk dat we sinds 2018 ongeveer verdubbeld zijn in omzet. En verdeeld zijn aan personeel ook. Ja. Dat is wel ongeveer het verschil.
En is daar dan ook een bepaalde succesfactor te benoemen? Wat die verdubbeling heeft veroorzaakt?
Waar wij altijd op richten is het voorkomen dat klanten bij ons weggaan. En dat medewerkers bij ons weggaan. En dat betekent dat alle nieuwe klanten die bij je komen. En alle medewerkers die bij je komen. Die dragen bij aan de groei. Dus je bent niet bezig met continu het vervangen van vertrekkende medewerkers. En vertrekkende klanten.
Dus met andere woorden, dat scheelt natuurlijk. Steeds mensen die opnieuw aan het verhaal beginnen. Is wat anders dan iedereen die op een bepaald moment in een soort van mode zit. We bouwen met z'n allen aan de organisatie.
Exact.
Is dat het?
Ja.
Ja. Een andere vraag. Want als je kijkt naar de ontwikkeling in het ICT-landschap. Waar zijn jullie destijds mee begonnen? Wat bieden jullie nu allemaal?
Ik denk dat we nog steeds heel erg hetzelfde bieden als we al 25 jaar doen. Dik 25 jaar doen. Wij zijn gewoon een beheerpartij. Dat betekent dat een klant zijn IT-verantwoordelijkheid bij ons belegt. En dat doen wij zo efficiënt en zo prijsbewust mogelijk. Maar vooral zo duurzaam mogelijk. Dus het moet flexibel zijn, moet schaalbaar zijn, een redelijk kostenplaatje. En uiteindelijk willen we gewoon elke klant die aan boord komt, willen we tot einde der dagen partner voor zijn.
Ja. 2018, kan ik me ook herinneren dat dat nog een beetje de periode was dat we wel hoorden van cyberattacks, maar dat het allemaal nog niet zo heel erg op de voorgrond was. Dat is natuurlijk enorm toegenomen.
Absoluut.
Is dat voor jullie ook de grootste focus geweest de afgelopen jaren om daar die betrouwbaarheid overeind te houden? Want ik kan me voorstellen dat je aardig getest wordt ook.
Het is een heel belangrijk onderwerp, ja, absoluut. We zien dat.
Iets dichterbij de microfoon.
Oh, ietsje, dank je. We zien dat de afgelopen jaren gewoon de aandacht vanuit klanten en vanuit onszelf voor informatiebeveiliging enorm is toegenomen. En dat we daar dus steeds meer van onze tooling en van onze inrichting op moeten richten. Dat is ook waarom we ons certificeren en zorgen dat we bij de tijd blijven. En telkens de nieuwe technologieën die vanuit leveranciers komen, adopteren en bij onze klanten uitrollen. Maar als je gaat kijken, dan 2018 is echt lang geleden alweer in de IT-wereld. Informatiebeveiliging was toen.
Die had je ook niet zien aankomen, dat ik met dat moment zou komen, toch?
2018 is echt lang geleden. Ja. Als je kijkt naar informatiebeveiliging toen, zoals het er toen uitzet, waren heel weinig organisaties echt heel bewust met informatiebeveiliging bezig. Als je gaat kijken naar nu, is eigenlijk bijna iedere organisatie.
Je ontkomt er niet aan, toch?
Nee, ontkomt er niet aan. En als jij niet zorgt dat het bij jou geregeld is, dan ben jij degene die er last van heeft dat iemand binnen is.
Ja, misschien een mooi moment om straks te hebben over die certificering, hoe dat dan precies werkt. En waar je ook als klant naar moet kijken. En ik bedoel, je kan me alles wijs maken. Maar als je geen verstand hebt van ICT, dan is dat toch een dingetje, denk ik. Ja. Die bewustwording, op dat gebied, maar ook vanuit de onmogelijkheden en techniek. Daar heb je een soort van IT-masterplan voor ontwikkeld, hè?
Klopt. In principe is het voor elke nieuwe prospect of opdrachtgever is het belangrijk om te weten waar sta ik en waar wil ik naartoe. En aan de hand daarvan kunnen wij een goede automatisering aanbieden, een goede inrichting van de IT aanbieden. Als je niet weet waar een klant naartoe gaat en wat zijn behoefte is en wat zijn groeiwensen zullen zijn, dat soort zaken, dan kan je je IT daar niet goed op afstemmen.
Nee, precies, jij zei ook net, Sjoerd, 7 jaar is heel lang in de IT-wereld. Dit programma gaan we eigenlijk eerst ook vooral een jaartje terug. De doelen die een jaar geleden er lagen, welke waren het?
De doelen die een jaar geleden waren, dat was natuurlijk een financiële doelstelling. Die hebben we behaald. We hebben een doelstelling op het gebied van het uitbreiden van het aantal medewerkers. Dat hebben we behaald. We hebben een doelstelling op het gebied van sociaal ondernemerschap. Dus welke bijdrage kunnen we leveren aan goede doelen? Ik denk dat we dat meer dan gehaald hebben. En ik heb iets meer vrije tijd. Dus dat is ook ook behaald.
Ja, want dat is natuurlijk het verhaal. Jij bent de oprichter van dit hele bedrijf. Ja, en al heel lang. Want hoe lang totaal ben je al bezig?
98.
1998, 27 jaar.
Ja.
Dat is een enorme tijd. Als we die doelen nou erbij pakken. Medewerkers, ICT en medewerkers, dat is een uitdaging.
Dat is een uitdaging, absoluut. Ja.
Is dat dan aan de marketingman te wijten dat de ICT'ers, de talenten bij jullie voor de deur staan?
Ja, dat sowieso. Dat en als ze er niet zijn, is het ook zijn schuld.
Maar hoe hebben jullie dat gerealiseerd?
Nou, wij proberen gewoon heel erg een cultuur en een werksfeer te hebben waarbij mensen met plezier werken bij ons. Ik denk dat dat een van de belangrijkste kernwaarden is die we hebben. En waar we ons ook enorm op focussen om te zorgen dat we dat in stand houden.
Ja, maar dat hoor ik natuurlijk heel vaak. Dit is een boodschap van. Ja, maar kan je het specifiek duiden?
Ik denk dat wel een mooi voorbeeld is dat wij afgelopen jaar, of eigenlijk vorig jaar, gewoon hebben gezegd: joh, wij doen even geen nieuwe klanten. Want het is
dat gewoon, is wel bijzonder.
Het is gewoon te druk. Het is te veel. Ja. En onze medewerkers zeggen: joh, ik heb het gewoon. Ik heb te veel werk tegelijkertijd. Dan doen we het maar even niet.
En maar op het moment dat dan die ene gedroomde klant zich toch meldt. Dan zeg je toch, sorry, we hebben een stop.
Ja, we hebben een stop of we doen het wat later. Ja, we stellen het wat uit. We doen het allemaal wat trager. En dat zijn wel hele bijzondere uitspraken in deze wereld, in de IT-wereld. Want normaal staat de deur open, want je wil iedereen binnen hebben. En dan zijn ze er in ieder geval. Dan is het weer het bijdragen aan de omzet en de winst en de groei. Maar wij zijn er best wel,
Wie was dat van jullie die dit zei? We moeten even stoppen. Focus hebben op de klanten die we nu hebben. Die behouden. En ook inhoudelijk wellicht een betere dienstverlening aanbieden.
Nou, dat is een gesprek wat plaatsvindt binnen het MT. Het is niet van de ene dag op de andere dag. Je ziet gewoon op een gegeven moment dat de thermometer omhoog loopt. Dat er heel veel werk ligt. Dat er situaties zijn waarin werk uitgevoerd moet worden. Maar waarin niet de juiste mensen beschikbaar zijn. En op een gegeven moment als resultaat beslis je nu even de deur op slot. Zorgen dat we weer onder controle zijn. Zorgen dat we tijd hebben om nieuwe mensen te werven. En te zorgen dat we dan op dat moment weer een normale werkdruk hebben binnen de organisatie. En daarmee ook de kwaliteit borgen naar bestaande klanten en bestaande toezeggingen. Want uiteindelijk is groei prachtig, maar je moet natuurlijk, dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van je kwaliteit.
En de aanleiding, want dat zie je natuurlijk niet binnen een jaar aankomen. Dat zie je wellicht al iets eerder aankomen. Wat is daar de belangrijkste drukfactor geweest? Is dat een externe factor geweest in de zin van ontwikkelingen die er in de wereld spelen?
Nee, het is gewoon de druk op de werkvloer.
Ja, de vraag van klanten ook die verandert?
Een samenloop van omstandigheden, van klantvragen, van bestaande klanten en van nieuwe klanten die allemaal tegelijkertijd kwamen. Waardoor je dan gewoon te veel werk hebt liggen.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een luxe probleem, toch? Zou je zeggen?
Op korte termijn wel. Op lange termijn is het wel. Je hebt wel weer even een hapering in de machine, zeg maar.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
In het programma House Business gaan we kijken in een korte blik terug, maar ook vooral vooruit. En wat speelt op dit moment in de markt en met name ook natuurlijk binnen bedrijf. Tony Johnson en Short Eckhart van Lemon Tree zijn bij mij, het gast in de studio. We hadden het net al eventjes over. Ja, dat vond toch leuk. Jullie verrassen met een programmafragment van 7 jaar geleden. Waar we het net nog niet echt specifiek over gehad hebben, maar wat natuurlijk wel speelt, is veel concurrentie in Nederland.
Er is heel veel concurrentie. Maar ook soms wel steeds minder. Want ze worden allemaal overgenomen. Ze worden allemaal steeds grotere bedrijven. Dus wij worden steeds unieker, denk ik, in wie we zijn. En dat we nog steeds vooral met onze klanten en onze medewerkers en onze dienstverlening bezig zijn. In plaats van een soort stapeling van bedrijven die allemaal voor een hele grote omzet en een hele grote bonus voor de aandeelhouders moeten zorgen.
Ja, want met hoeveel medewerkers zijn jullie momenteel? Je bent verdubbeld, heb je net verteld.
Maar 75 op de
75, dat is een behoorlijk aantal. En dan zou je ook kunnen denken inderdaad van meer omzet, ieder jaar zoveel procent groeien. Maar die groei die moet wel kunnen op het moment dat je medewerkers hebt, hè, de uitbreiding aan kan. Daar hebben we het net ook al eventjes over gehad. Dus dat betekent eigenlijk nu de kwaliteit van de huidige klanten, hè, daar nog meer richt op klanttevredenheid. Als ik naar de website kijk, dan staat daar een heel groot cijfer. Als leek zegt mij dat natuurlijk niet zo heel veel. 9,4, maar waar komt het dan vandaan? Hoe is dat onderzocht?
wat wij doen is dat wij elke interactie met een medewerker van een klant, daar sturen we heel simpelweg een vraag naartoe van: bent u tevreden? Wilt u daar iets over kwijt? En dan kunnen ze dat, dan kunnen ze een 1 of een 5 geven. Dat systeem dat is oorspronkelijk in de lucht gebracht, omdat binnen IT hoor je eigenlijk niks als het goed gaat. Je hoort het alleen als het misgaat. Maar als het een beetje misgaat, dan kan het gaan broeden. Dan als mensen hun ei niet kwijt kunnen, dan weet je niet dat er iets aan de hand is. En dan kan het simpelweg een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus wij dachten, als we nou die vraag stellen, dan kunnen we monitoren als de dingen niet goed gaan. Want als iemand heel tevreden is, dan klikt hij op de 5. En dan zegt hij antwoord. Maar als iemand heel ontevreden is, een 1 of een 2, dan wordt er meestal in het vakje wat erbij zit, wordt er bijgetypt waarom ze ontevreden zijn. Ja. En daar kan je wat mee doen. Dus dat was de oorspronkelijk ergens in 2014, 2015 zijn we begonnen met het systeem. Maar het resultaat is dat we ook in de gaten krijgen dat we gewoon heel veel hele blije klanten hebben.
En dan kan je, ik kan er heel kritisch naar kijken. Ik kan ook zeggen, ja, bij een postorderbedrijf zie ik ook al die reviews over producten. En dan denk ik ook wel eens van, nou, dat zijn studenten geweest of stagiaires die dat hebben ingevuld. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf zelf denkt van, ja, maar dan houden we onszelf ook voor de gek. Dus met andere woorden, dat je gewoon dat open en transparant op de website laat staan. Waardoor je ook echt daadwerkelijk die data kan meten.
Oh ja, en Sjoerd weet de statistieken, maar er worden echt heel veel reacties gegeven op tickets. Dus het is ook een rolling average. Dus het is ook niet dat we vanaf 2015 soort middelen. Ja. Dus elke 30 dagen wordt het opnieuw gemeten, als het ware. Dus dat zijn wel hele waarheden, zeg maar.
Ja, dus daar kan je oprecht op zijn. Een ander ding, de buy and build in ICT. Dat is waar jullie niet aan meedoen. Dat is toch wat we eigenlijk net al verteld hebben, dat authentiek blijven. Ja. Wat verstaan jullie onder authentiek wat jullie betreft, wat jullie cultuur betreft en hoe je met klanten omgaat?
Ik denk vooral doen wat je zegt. Dat is een one-liner, een open deur. Maar bescheiden blijven, denk ik ook. Zorgen dat als het goed gaat met het bedrijf, dat het goed gaat met alle medewerkers. Medewerkers zijn uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van ons bestaan, als het ware. En als je maar blijft doen waar je goed in bent en niet allerlei zijsprongen naar dingen waar je minder goed in bent, dan weet je dat je de kwaliteit kunt borgen.
We hadden het net ook al eventjes over die cyberattacks. Ik bedoel, je hoort het dagelijks in het nieuws. Dat is iets waar jullie nu wel de focus op gelegd hebben. Sinds wanneer is het een beetje op een punt gekomen dat jullie tegen elkaar zeiden van, ja, nu moeten we de klanten veel meer bewust gaan maken van het feit dat die attacks er zijn. Hoeveel jaar geleden praat je dan?
Nou, als je echt heel zuiver kijkt, dan zijn we daar in, denk ik, 2016, 17 al mee begonnen. Toen al, omdat wij toen eigenlijk onze werkplek oplossing hebben gebouwd. En daarin alles wat nodig is om veilig te werken, dat hebben meegenomen. Maar dan blijkt het dat een hele moeilijke dialoog is met de klant. Heel moeilijk gesprek. Omdat ze
ver weg eigenlijk voor de klant.
Ja, ze begrijpen niet waar het over gaat. En waarom moet ik nu allemaal dingen gaan doen om beveiliging. Want ik werk al 5 jaar zo. Toen had ik die beveiliging niet. Toen ging het ook goed. En dus je bent al eigenlijk al lange tijd bezig om een klant bewust te maken van het feit dat de wereld aan het veranderen is. Je ziet denk ik de afgelopen 3 jaar dat klanten zelf bewust worden. Ook wel onder druk van veranderende wetgeving. Hè? De NIS en de NIS 2. De Network Information Security wetgeving. Dus je ziet ook wel dat klanten daar steeds stap in maken. Ook omdat ze zien dat collega bedrijven of buurtbedrijven wel omvallen door een hack. Of dat groot in het nieuws komt. En dat ze daardoor voor zichzelf denken, joh, heb ik het wel op orde? Ja. Kan ik nu echt zeggen kan ik tegen mijn bestuur of mijn aandeelhouder zeggen dat ik het nu echt op orde heb? En dan begint dat radertje toch te rollen. En dan ga je van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En dan gaat er wat spelen.
En betekent dat dan alleen de dialoog met de klant, of daadwerkelijk ook in het bedrijf met de medewerkers die toch eigenlijk een soort van attent gemaakt moeten worden op eventuele aanval?
Ik denk dat awareness bij medewerkers misschien wel de allerbelangrijkste stap is in het geheel. Want uiteindelijk blijft de mens achter de computer het grootste gevaar. Dat is degene die op een link klikt of een bijlage opent die niet had gemoeten. Dus awareness is heel erg belangrijk, ja. Essentieel.
Van de week werd ook het nieuws bekend dat vooral belangrijke ondernemingen als eigenlijk vitale ondernemingen in Nederland ooit begonnen met 10.000 attacks op een dag. Want nu loopt het in de miljarden. Mm-hmm. Is dat nog bij te houden of hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, je probeert het natuurlijk zoveel mogelijk te automatiseren en daar goede tools tegenaan te zetten, zodat je beschermd bent aan de ene kant en je signaleringen krijgt als er toch iets gebeurt. En dat je tijdig kan acteren. Want het gaat vaak niet. Hè, je kunt best wel een keer aangevallen worden, maar als jij een hele korte tijd hebt tussen de aanval en jouw reactie erop, dan kun je de schade heel erg beperken. En daar zit het belang nu vooral. Hè, zorgen dat je weet als er iets gebeurt. Hè, je goede bescherming. Maar uiteindelijk moet je, als je mensen wil laten werken, zullen er toch ergens deuren in je bedrijf moeten zitten. Mm-hmm. Of in je beveiliging moeten zitten. Om te zorgen dat iedereen gewoon goed kan blijven werken. En dat maakt dat er toch weer zwakheden zitten in zo'n omgeving. Waardoor altijd iemand binnen kan komen en iets vervelends kan doen.
Ja. Zijn er dan ook bepaalde bedrijven waar jullie van denken, ja, dat risico, dat durven we niet aan. Dat is een te groot risico als dat misgaat voor ons bedrijf.
Nou ja, goed, dat is wel een van de, ik denk, groeitrajecten geweest. We hebben in al die jaren hebben we natuurlijk aardig wat klanten gespaard. Wij zijn ook heel spaarzaam om met onze klanten. Maar op een gegeven moment, op het moment dat zij niet bereid zijn om te investeren in de juiste tools en middelen, dan gaan we wel met ze zitten en uiteindelijk ook afscheid nemen als zij niet in dat gedachtegoed mee willen groeien, zeg maar.
Is dat wel eens gebeurd ook?
Zeker, absoluut. Ja.
En ja, dat is natuurlijk nooit leuk, want jullie zijn voor duurzame relaties, maar je zal wel moeten eigenlijk toch?
Je zal wel moeten. Uiteindelijk hangt toch jouw naam eraan als er iets misgaat bij zo'n klant. Hè? De eerste waar naar gekeken wordt, joh, wie is de IT-dienstverlener bij die partij geweest? En je komt in de krant met een hek aan je naam en dan kan je het nog zo goed gedaan hebben. Alle risico's besproken hebben, hele epistels hebben geschreven. Maar het feit dat je naam bij die klant staat, dat gaat niet meer weg. Ja.
Ik kan me ook voorstellen, we hadden het net al even over de concurrentie. Er is veel concurrentie in Nederland. Maar dat op dit vraagstuk ook kennisdeling wel erg welkom is met elkaar.
Ja, maar er zijn wat platforms waar dat gebeurt. Maar die zijn ook nog wel eens wat die schermen de boel af. Mm-hmm. En houdt vooral voor hun eigen stukje. Je hebt ook wel wat Nederlandse platforms natuurlijk, de NCSC. Wat ook wat informatie deelt in ieder geval. Maar het is nog niet waar het zou mogen zijn om te zorgen dat we allemaal vroegtijdig weten dat er wat gebeurt.
Ja, want signaal wordt ook eigenlijk afgegeven vanuit de overheid. En dan op die specifieke vitale bedrijven het nu zo toeneemt dat het straks wellicht niet meer te monitoren is. Dat er echt een samenwerking nodig is. Ja. Is een ander type bedrijf als waar jullie voor werken? Of komen die bedrijven ook voor?
Let wel, wij zijn geen security specialisten. Nee. Wat wij doen is ons beheerpropositie zo veilig mogelijk maken met de tools conform de basis voorwaarden, of niet de basisvoorwaarden, de white papers, dus hoe de fabrikanten zeggen dat het ingericht moet worden. Daar zetten we onze eigen saus en natuurlijk ook onze eigen ideeën bovenop. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk partijen die echt heel erg gespecialiseerd zijn in die materie. En die moeten vooral, wij kunnen als beheerder, kunnen wij natuurlijk geen oordeel vellen over onze eigen
security
inrichting.
Ja, wel goed en eerlijk dat je dit zegt, want dat is natuurlijk voor een klant heel erg belangrijk. Nu heb je natuurlijk in de ICT-wereld ook certificeringen. Ik heb er hier eentje, want daar zijn jullie trots op. ISAE, of net hoe je het uitspreekt, 3402. Ja. Nou, dat is een internationale standaard. Iemand die een beetje link heeft met ICT, die snapt dit wel. Maar hoe belangrijk is deze certificering en wat is het precies?
Nou, ik begin met het eerste, wat het is. Het is eigenlijk een verklaring die je zelf opstelt conform de ISAE 4002 norm. Dat is een International Accounting Standard. En daarmee verklaar je eigenlijk hoe jij als IT-leverancier de aan jou uitbesteden processen beheerst. Voor jouw klant. En dat leg je voor aan een onafhankelijk auditor. En die die geeft er een oordeel over. Die kijkt naar al jouw uitspraken over hoe je het gedaan hebt. En het bewijs wat daarbij zit. En die zegt dan vervolgens dit klopt of dit klopt niet. Op specifieke onderdelen of als geheel. En dat oordeel van de auditor met redelijke mate van zekerheid. Dat is wat, het maximale wat ze afgeven. Dat geeft dan weer een vertrouwen voor de auditor van de klant. Dat de klant op onze beheerprocessen kan vertrouwen. Voor de zaken die hij heeft uitbesteed. Dat is eigenlijk wat zo'n ISO 24002 doet. En dan heb je een type 1 en type 2. Type 1 is een momentopname. Type 2 kijkt over een periode van minimaal een half jaar. Maar eigenlijk altijd een jaar. En dan weet de klant dus dat het bij ons op snor zit. Waarom is het belangrijk? Omdat veel van die grote ondernemingen moeten in het kader van de controle op de jaarrekening. Moeten ze weten hoe het is met hun uitbesteden beheerprocessen. De beveiliging daarvan. En allerlei zaken eromheen. Of de risico's beheerst zijn. En als je dus deze verklaring hebt. Dan kan een auditor van jouw klant. Kan vertrouwen op de IT-leverancier. Die jouw klant gecontracteerd heeft.
Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat is ook wel iets wat zich steeds blijft ontwikkelen. Die normeringen, denk ik. Die certificering.
Nou, daar komen er steeds meer bij. Ja. Dat is soms het lastige. Hè? We hebben natuurlijk al een ISO 9001. Het gaat over kwaliteit. We hebben een ISO 27001. Het gaat over informatiebeveiliging. We zijn bezig met een NEN 7510. Dat is de informatiebeveiliging in de zorg. Dan hebben we deze. Maar we hebben ook natuurlijk een NIS 2. Waar wij zelf aan voldoen. En ook meer dan van onze klanten aan.
Ja, want daar was heel veel over te doen. Dus dan komen we inderdaad op het gebied van wetgeving. Er komt steeds meer bij.
Ja. DORA hebben we nog erbij. Hè? Dus het Digital Operational Resilience Act voor financiële instellingen. Ja. Dus dat is er ook nog eentje die erbij
is. CSRD?
Maar dat is dan een milieu, duurzaam ondernemen. Maar daar hebben we ook mee te maken. Ja, want ook onze klanten zitten in die hoek. Dus wij zijn ook bezig met ons pand om dat te verduurzamen. En het samen met de verhuurder. Om te zorgen dat wij ook kunnen verklaren dat wij in ieder geval ook duurzaam bezig zijn.
Ja, en dan maatschappelijk betrokken zijn als onderneming is natuurlijk ook iets belangrijk. Is dat iets waar jullie, heb je nog een goed doel geselecteerd de afgelopen jaren?
Nee, maar we hebben wel ambities in die richting. We hebben op het ogenblik een aantal waar we heel veel, de bekende, waar wij al jaren voor strijden, ALS en Right to Play uiteraard. Maar zo zijn wij in gesprek met een aantal andere partijen. En we hopen in de toekomst wel een aantal toe te voegen. Ja, absoluut.
Ja, dat we hebben er wel één toegevoegd. We hebben er wel één toegevoegd. De Kessler Stichting.
Oh ja, Kessler. Ja,
Kessler Perspectief hebben we als goed doel.
En wat is dat voor
klant van ons? En hebben we ook ons aan verbonden.
Ja. Laten we eens even kijken naar die klant. Hè. Als je nou een manier van, een soort van case zou pakken. Hoe is de werkwijze? Is dat iets wat hetzelfde is als 18 jaar geleden? Of hoe beginnen jullie eigenlijk? Van eerste contactmoment tot uiteindelijk de uitvoering. En want jullie zijn een MSP eigenlijk, hè, Managed Service Provider. Hoe gaat dat nu? Anno 2025.
Ja, hetzelfde als 25 jaar
geleden.
Ja. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat de integratie, dat het nog wel, wat verandering met zich meegebracht heeft.
Nou, als je naar het pure proces kijkt, dan wordt er over het algemeen een plan geschreven. Aan de hand waarvan, dus eerst wordt er een offerte gemaakt, aan de hand waarvan een plan wordt geschreven, aan de hand waarvan er een projectplan wordt geschreven, en wordt een klant opnieuw ingericht en in beheer genomen.
Is wat voor type klanten zijn dat? Zijn dat MKB-bedrijven? Zijn dat grotere corporates? Waar zit een beetje jullie werkveld?
Tussen de enkele, onze sweet spot is enkele honderden tot enkele duizenden werkplekken. 25 jaar geleden was dat tussen de 50 en de 500. Alleen, de wereld is gegroeid, is veranderd. De systemen zijn veranderd. Laten we zeggen, 25 jaar geleden was een beheerder verantwoordelijk voor 25 of 50 servers. Nu is het 2500 servers, ik noem maar even wat. De wereld verandert. De systemen worden anders. De tooling, beschikbare tooling wordt anders. Dus ik denk dat wij met onze klanten mee zijn gegroeid. Of onze klanten met ons mee zijn gegroeid, laat ik het zo zeggen.
Als ik er een voorbeeld erbij pak, hè, bijvoorbeeld de opkomst van AI. Al dat soort nieuwe innovaties. Zijn jullie dan de eerste partij die naar de klant gaat en zegt, kijk, dit komt eraan. we willen jullie toch een beetje al meenemen in die innovatie. Ik denk dat we het over 6 jaar geleden hebben, maar toch even een kijkje in de keuken.
Kijk altijd wel heel erg naar de hype cycle in de IT. Je ziet gewoon dat er in het begin, er komt iets nieuws en dan springt iedereen er bovenop. En dan heb je 2400 consultants die allemaal opeens gespecialiseerd zijn in 1 dag. En die gaan allemaal mee aan de haal. En dat is de nieuwe IT-ding waarmee we allemaal heel veel geld gaan verdienen. Wij kijken er altijd heel zuiver naar. Heel veel geld verdienen betekent dat uiteindelijk iemand heel veel geld moet betalen. Mm-hmm. En dat moet je eigenlijk doen met bewezen diensten. Dat moet je doen met bewezen IT. En we kijken soms een beetje naar de kat uit de boom. We zijn wat later. We kijken eigenlijk naar wanneer is het nou echt iets wat toegevoegde waarde kan bieden aan de klant. Ik denk dat ook wel een van onze krachten is. Dat we niet gelijk meegaan in al die nieuwe dingen. Dat we een paar jaar geleden moest iedereen opeens met de Bitcoin technologie moest je alles regelen. Blockchain en toen was het data en nu is het weer AI. En uiteindelijk als je kijkt wat daarvan overblijft is het verrassend weinig eigenlijk. En dan de goede dingen blijven over en daar gaan wij ook mee aan het werk en aan de haal. Maar dan zijn we vaak wel wat later dan de pioniers.
Maar stel je voor, want ik bedoel, ik heb een tijd geleden iemand gesproken die zei van nou, we nemen helemaal geen nieuwe mensen meer aan. We hebben er nu 80. We zouden kunnen doorgroeien naar de 100. Maar AI, nou, ze krijgen allemaal eigen AI assistant. Wat zeggen jullie dan?
Ja. Succes.
Het is heel erg afhankelijk van de kwaliteit van de data die erin zit. En als je daar niet 100% op van aan kan, dat die data...
Maar is dat dan de handreiking dat je zegt, nou prima dat jullie dit willen? We willen met jullie daar naar kijken, maar we willen wel een proces doorlopen. Ja, dat is... Om er zeker van te weten dat het ook gaat werken.
We spelen ze zeker wel vragen bij onze klanten. Maar dan stellen wij dus bepaalde gerichte vragen terug. Over van, joh, hoe ga je zorgen dat de data die in dat systeem zit, dat daar niet dingen in zitten die anderen niet mogen zien. Dat niet een medewerker kan zeggen, doe mij maar alle salarissen van alle medewerkers. En dat het allemaal goed afgeschermd is. En dat de data die erin zit, dat die klopt. Je wil niet van, wat is het salaris van Pietje? En dan vervolgens krijg je een salaris terug. En dat is het salaris van 4 jaar geleden. Ja, dan heb je niks aan die data.
Nee, dus daar zijn jullie voorzichtig mee. Maar wel dus continu in contact met de klant over dit soort ontwikkelingen.
Uiteraard. Ja.
Ik ga zo verder praten.
Dit is New Business Radio.
Vandaag in House Business Tony Johnson en Sjoerd Eckhart van Lemon Tree te gast. En ICT-partij, een MSP-provider zou je kunnen zeggen. We hadden het net al eventjes over het proces met die klant. We zijn daar nog eigenlijk middenin. Op een bepaald moment ga je met die klant in gesprek. Er wordt dus een plan geschreven. En dan komt daar een product die jullie koppelen aan die klant. Is dat altijd hetzelfde product?
Nee, zeker niet. We kijken eigenlijk altijd naar de klantbehoeften. Dus het kan een aantal verschillende kanten op gaan. We kunnen, de klassieke omgeving waarbij gewoon een werkplek en een server, et cetera, dat komt er wel eens voor. We hebben ook klanten die in Azure gaan werken. Dus alles wordt bij Microsoft in Azure geplaatst. Mm-hmm. En dan zetten we dan een Azure Virtual Desktop bij. Dus een werkplek op afstand, eigenlijk specifiek voor die klant. Maar er zijn ook heel veel klanten die we gewoon met de versazing, dus het in de cloud plaatsen van applicaties, die we richting een online werkplek zien verschuiven. Je hebt geen applicaties meer zelf op locatie. Alles werkt via de cloud, is allemaal via de browser benaderbaar. Je hebt nog je SharePoint en je Outlook en je OneDrive waar je data staat. En dan vervolgens heb je nog behoefte aan het internet en dan komt het allemaal samen op een online werkplek. Dat noemen wij Oneness Mobile. En dan kan je daar al je data en al je applicaties ontsluiten op een veilige manier.
Ja, en dat in de cloud werken, dat bestaat natuurlijk al best wel lang. Maar heeft wel een enorme vlucht genomen een aantal jaren geleden. Hoe hebben jullie, ik wil daar nooit eigenlijk meer echt vaak over beginnen, maar toch wel interessant weer om bij jullie neer te leggen. Hoe hebben jullie die coronaperiode met klanten beleefd? Kwam daar de vraag van, ze moeten nu allemaal thuiswerken en regelen het even? Of heb je dat niet gehad?
We hebben eigenlijk bijna al onze klanten konden al op afstand werken met bijna alle medewerkers. Ik denk dat we één of twee medewerkers hebben wat VPN-licenties moeten bijkopen, zodat ze op afstand konden.
Dus hebben jullie een rustige coronaperiode beleefd?
Nee, we hebben zeker geen rustige periode beleefd. Wij hebben best wel veel klanten in de zorg. En de zorg kwam opeens enorme budgetten los. En kon er opeens heel veel veranderen. Dus we hebben eigenlijk een hele drukke periode gehad. Het heeft ons eigenlijk wel best wel een boost gegeven.
Dat hoor je natuurlijk heel vaak in de ICT-sector. Ja. Iedereen natuurlijk anders gaan kijken naar werk. En ook op afstand werken, thuiswerken enzovoort. Die thuiswerkplekken komt toch weer even op security terecht. Was dat eigenlijk, omdat het al geregeld was, dat dan helemaal waterdicht?
Waterdicht is een groot woord natuurlijk, maar er zijn bepaalde maatregelen die we extra hebben genomen samen met de klant. Ja. Om te zorgen dat, dat er meer zekerheid is, dat er geen rare dingen gebeuren.
Wat zijn nou, je zei al, de zorg is een belangrijke sector waar jullie veel klanten in hebben. Wat zijn nog meer sectoren waarvan je, ja, Tony, ook denkt van, nou, even bij het begin van het bedrijf, dat je die sectoren nu binnen hebt kunnen halen. Wat zijn nou sectoren waar je echt wel trots op bent?
Oh, een heleboel. We hebben niet echt verticals gedefinieerd. Wij worden, zoals ik zei, we doen heel veel in de zorg, omdat we een aantal zorgpartijen hebben waar we het heel goed doen. En daardoor willen andere partijen met ons praten. Zo zijn we ook in de transportsector gekomen. Zo zijn we ook in een x-aantal andere dienstverlening. Hebben we een x-aantal hele grote bedrijven. Ik denk dat we in alle verticals wel vertegenwoordigd zijn. Behalve overheid en scholen.
Is dat bewust?
Ja, dat is zeker bewust. Ja. Wij zijn A, niet zo goed in aanbestedingen. En het concept,
ook een bewuste keuze natuurlijk.
Het concept aanbesteden is... Ja, nou ja, goed, daar kunnen we over discussiëren. Laat ik het even zo zeggen. Ik weet niet of de klant altijd het beste krijgt wat hij krijgen kan. Maar hij krijgt in ieder geval hetgene wat hij zelf heeft gedefinieerd. Dat is in ieder geval, dat werkt in ieder geval wel in dat systeem.
Kan je het ook als een gok zien? In de zin van, ja, zo'n aanbesteding, daar gaat heel veel tijd in zitten om dat allemaal voor te bereiden. Je moet aan allerlei eisen voldoen, hè, waar die aanbesteding dan op ingeschreven moet worden. En de kans dat je het wordt, is natuurlijk maar een x-percentage. Dat je denkt, hey, deze aandacht kunnen we beter gewoon aan onze huidige klant en wellicht daar een soort van uitbreiding focussen.
Ja, dus wij zoeken wel heel erg naar klanten die heel goed bij ons passen. Ja. Dus dat zijn partijen die zien IT niet als een kostenpost, maar als een middel om te groeien. We vinden het fijn als er partijen zijn waar we goed mee kunnen schakelen, waar we gewoon een goede rapport mee hebben. Het zijn partijen die graag de verantwoordelijkheid beleggen bij een partner. Dus een partnerschap zoeken. En ja, de aanbestedingswereld staat daar vrij ver vanaf. En simpelweg, daar zijn we niet goed in. Dus dat doen we gewoon niet of nauwelijks.
Nou, dat is een keuze, ja. Toch? Ja. Ja. We begonnen deze uitzending met 2018 de opmerking. We zijn er klaar voor om meer naar buiten te treden. En ik heb natuurlijk gevraagd, is dat gelukt? Maar nu daar toch eventjes op inhaken. Waar zijn jullie zichtbaar? Waar gaan jullie naar buiten? Waar vertellen jullie het verhaal van Lemon Tree?
Nou, daar moeten we onze marketingman Peter Vos natuurlijk aankijken.
Hij mag er wel bij komen, dat kan eventueel. Ja, shit. Nou, Peter, spontane actie natuurlijk. Maar dat doen we gewoon. Ja, daar is hij hoor, ja.
Gaat het goed technisch?
Ja, zeker. Gaat hartstikke goed. Ja.
Nou, waar zijn wij zichtbaar? Om dan maar te beginnen met... we hadden het al even over concurrenten. Die roepen natuurlijk allemaal cloud. Wij vonden het wel ludiek om te zeggen... Nou, als je dan toch in de cloud aanwezig wil zijn... koop een luchtballon. Ga met je klanten, je personeel en iedereen die het leuk vindt de cloud in. Binnenkort gaan we trouwens ook met DigiDex de cloud in.
Oh ja.
Ja. Dus maar... Dus daar zijn we zichtbaar. We zijn zichtbaar op socials. We zijn steeds meer zichtbaar in heel veel dingetjes rondom goede doelen. Dus we willen ons eigenlijk altijd wel op een manier presenteren die ook wel of leuk is of inhoudelijk.
Ja.
Dus,
dat ligt natuurlijk in een ambitielevel. 2050 is een hele lastige, daarom ga ik hem stellen. Dat is ICT, dat is het mooie. Je zei net al, Sjoerd, 7 jaar is al heel ver in de ICT. Maar stel dat we het nu hebben over 2050. Ja.
2050. Ik moet eerst rekenen hoe ver dat vooruit is. Daar kan ik niks in.
Ik denk dat de constante is dat we in 2050 nog steeds een 9,4 scoren bij klanten. En de rest staat helemaal open.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk heel lastig. En dat is ook een grapje dit. Maar ik kan me wel voorstellen dat je kijkt natuurlijk vooruit. Wat is een termijn wat realistisch is in ICT om vooruit te kijken naar plannen op te formuleren?
3 tot 5 jaar.
En welke ontwikkelingen houden jullie dan nauwlettend in de gaten, waarvan je weet van ja, hier moeten we de klanten straks echt wel antwoord op kunnen geven en kunnen laten zien dat we daar een expertise in hebben opgebouwd?
Nou, je ziet natuurlijk enorme beweging wel met automatisering en robotisering, ook onder invloed van AI. Dus er gaat zeker wel wat komen op dat vlak. Je ziet ook dat de zaken rondom data en BI, dat daar ook wat meer bestendige ontwikkelingen zijn. En dat wat beter zijn beslag krijgt in ondernemingen. Dus daar zie je ook wel dat daar grote veranderingen zijn. En daar moet je wel op anticiperen als klant van IT-diensten.
Ja, en qua omvang wat betreft het bedrijf over 3 jaar?
Nou, we hebben net zitten doorrekenen volgens mij. We groeien ongeveer met 8 tot 10 medewerkers per jaar op dit moment. Dus dan zouden we rond de 100 zitten over 3 jaar, zoiets. Ja.
En is het pand dan nog groot genoeg?
Net.
Dat lukt nog
niet. Nou ja, we hebben het voordeel. Kijk, dat heeft corona wel met zich meegebracht. Iedereen is gewend om flexibel te zijn in werkplek. Ik vind het opvallend dat wij nog regelmatig dagen hebben waarin het hele kantoor bomvol zit. Dus collega's zoeken elkaar kennelijk dus ook heel graag op. Maar de flexibiliteit om thuis te werken. Iedereen heeft een geschikte werkplek thuis.
Dus dat is iets wat jullie gefaciliteerd hebben ook.
Zeker, ja. En je ziet gemiddeld dat iedereen een beetje 3 dagen per week op kantoor is. Of 2 dagen thuis. Maar ja, als we over 3 jaar kijken. Dan zijn misschien 100 of meer medewerkers aanwezig. Misschien wordt het dan een dag extra thuiswerken. Totdat we wel voldoende ruimte hebben. Maar tot 100 kunnen we wel herbergen.
Ja. Ja. En wat betreft het aantrekken van nieuwe medewerkers, nieuwe talenten. Zijn dat mensen die je binnen Nederland aantrekken? Of moeten jullie ook over de grens kijken?
Nee, ik denk dat er voldoende kennis en capaciteit in Nederland aanwezig is. We moeten alleen zorgen dat we daar onder de radar komen.
Dat je ze vindt.
Dat we ze vinden. Ja. En ook dat is een activiteit waar Peter zich druk over heeft gemaakt de afgelopen tijd. Ik denk dat we van een situatie zijn gegaan dat we 6 sollicitanten per jaar kregen rechtstreeks op de website naar 12 per maand. Dus er is heel wat veranderd in de zichtbaarheid.
Wat is daar het belangrijkste dan van, Peter? Hoe bereik je dat? Is het door middel van social media en toch daarop doelgroepen te targeten?
Nou, het is het belangrijkste om heel goed je DNA inzichtelijk te maken. Want iedereen roept, we zijn de leukste, we zijn de beste, kom bij ons werken en goede arbeidsvoorwaarden, dit en dat. We hebben echt gekeken naar van waarom werken mensen bij ons en waarom blijven ze bij ons. En dat hebben we vertaald naar een losse website voor mensen die werkzoekend zijn. Dus we hebben de commerciële site en de werken bij site gesplitst. En dan ook een compleet ander verhaal opgezet. En daarin herkennen mensen zich van, joh, zoek ik dit of zoek ik dit niet? Dus als je het heel leuk vindt om Champions League IT te doen bij een bedrijf die zich ook druk maakt om goede doelen, maar ook wel ambitieuze klanten heeft. Nou, dan moet je vooral naar Lemetry gaan. Als je zegt van, joh, ik wil bij een hele grote corporate werken en ik wil met hele grote teams andere dingen doen, dan moet je misschien ergens anders gaan
kijken. Die goede doelen, hoe vertaalt zich dat, het verhaal?
Nou, dat vertaalt zich dat we voor ALS en Right to Play, behalve hun IT, ook wel heel erg bezig zijn met, joh, wat is hun ambitie en hoe kunnen we hun daarbij helpen? En dan merk je toch dat ook de IT'ers het heel erg leuk vinden om met die organisaties bezig te zijn. En vraagstukken op dat gebied te beantwoorden met IT.
Ja. Nog laatste vraag. Duurzaamheid. Serverparken. Dat weet ik eigenlijk toch al. Heb ik genoeg geformuleerd, denk ik. Hoe gaan jullie daarmee om? Kijken jullie daarna eigenlijk?
Nou, wij hebben eigenlijk al heel lang geleden de keuze gemaakt om zelf geen servers te hebben, geen eigen datacenter te hebben. Dus wij huren het altijd bij professionele marktpartijen die het heel, heel groot en heel duurzaam kunnen. Als je kijkt naar Microsoft, die kan alles terugschalen en die kan dingen uitzetten. Die kan dingen weer aanzetten op het moment dat ze pas weer echt nodig zijn. Dat maakt wel dat je dan een duurzame oplossing creëert voor de klant. Maar we zetten dus geen servers in een datacenter om dat maar te laten draaien en lekker warmte te laten genereren. Dat je weer mag koelen voor ons.
Ik wil jullie danken, want de tijd zit erop. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten, maar het is gewoon, het is voorbij gevlogen. Peter, dank dat je nog even aangeschoven bent. Dus, en verder hier in de studio Tony Johnson en Sjoerd Eckhart van de Lemmertree. Dankjewel. En nou, we weten het. 3 tot 5 jaar, dat is zichtbaar. 2050, dat wordt er even lastig.
Komen we dan weer
van.
Tot zover.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.